Een heel goede en gezegende avond, broeders en zusters. U hier in de kerk, uiteraard als u thuis aangeschoven bent, u thuis net zo. Een kerkdienst op een gewone doordeweekse avond brengt dank aan de eeuwige. Het zal er straks in de preek over gaan dat dat zomaar in ons leven ook enorm onder druk kan komen te staan. Hè? Je dankbaarheid. Je ziet dat in Nederland ook gebeuren, denk ik. Fijn dat wij er allemaal zijn. Ik wil u uitnodigen om voor het aangezicht van de Heer te gaan staan en onze afhankelijkheid te uiten. En als we vanuit de hemel begroet zijn, dan zingen we uit de nieuwe psalmrijming, psalm 136, vers 1, 3, 11 en 12. Dat is een wisselzang. Het lijkt me mooi om vers 1 en vers 12 samen te zingen. En vers 3, het couplet door de mannen. Het refrein samen en vers 11, het couplet door de vrouwen en weer het refrein samen. Laten wij in alle afhankelijkheid beginnen. Laten we vanuit de hemel liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Laten we samen de Heer ook bidden of Hij ons vanavond hier wil zegenen. Heer, eeuwige God, alle eeuwen door hebben mensen dit lied gezongen. Een lied over uw trouw en uw liefde. De regenboog die gespannen staat over ons leven, Heer. Dat de seizoenen elkaar zullen afwisselen. Dat u de wereld niet nog een keer onder water zult zetten of in vuur zult laten opgaan voordat de Heer Jezus terugkomt. En wij kunnen de klok erop gelijk zetten en van de zomertijd weer overschakelen naar de wintertijd. Omdat u als God erboven staat en omdat wij kunnen blind varen op uw trouw. We danken u dat u zo bent. Want wij zijn mensen die niet altijd aan u denken. Die zomaar opgaan in hun eigen leven. Die druk zijn met van alles en nog wat. Wat is het goed, Heer, dat we daarom ook deze dankdag kennen. En als kerk speciaal ook een eredienst beleggen. Geeft het dat niet wegslijt. In ons geloofsleven ergens leegloopt. Maar geeft dat we hier vanavond of thuis er echt voor zitten. Of voor gaan staan. Om te luisteren, te zingen, te bidden. En weer doordrongen te raken van onze diepe afhankelijkheid van u. Maar ook om weer doordrongen te raken van uw goedheid. Juist in die gewone dingen van elke dag. Een glas melk, een boterham, een warme maaltijd en noem het allemaal maar op. Wilt u uw woord open laten gaan, Heer? Geef dat het ons aanspreekt, ook met behulp van de uitleg in de verkondiging. Wilt u ook genieten van ons zingen, onze aanbidding, onze uiting van vertrouwen? Wilt u ook onze dank ontvangen als een offer vanuit ons hart als wij straks ook onze gebeden zullen opzenden? Zegen ons vanuit de hemel in Jezus' naam. Amen. Het afgelopen seizoen overdenkend, hè, en dan ja, kun je eigenlijk je nog lang niet losmaken van de hele coronaperiode, kwam ik uit bij een tekst die, ja, toeval bestaat niet, vanmorgen ook op de voorpagina van het Nederlands Dagblad stond. Dank God onder alle omstandigheden. Een tekst uit Paulus' brief aan de gemeente in Thessalonica en ik wilde een paar stukken uit die brief met u lezen. Allereerst hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 3, hoofdstuk 2 vers 13 en dan hoofdstuk 4 vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 5 vers 28. Laat ik er meteen achteraan zeggen dat wij na de lezingen gezang 110 vers 1, 2, 3 en 5 zullen zingen.
Ik lees met u uit de brief aan de Thessalonicenzen. We beginnen bij hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica, die toebehoort aan God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. We noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. Hoofdstuk 2, vers 13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is. Als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft. Hoofdstuk 4, vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. We zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in het leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, ik hoef niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals de anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. Wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Om God met het harnas van geloof en liefde, getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. We vragen u, broeders en zusters, degene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hen om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. We sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw en doet zijn belofte gestand. Broeders en zusters, bid ook voor ons en groet elkaar met een heilige kus. In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.
verkondiging van het evangelie heb ik opgezet vanuit 1 Thessalonicense 5 vers 18. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Laten wij naar de verkondiging uit het liedboeklied 827 vers 1, 2, 3 en 4 zingen. Ik was van plan om toch maar wat meer zittend te gaan preken, maar dat, ja, dat zit voor geen meter, zou ik bijna zeggen, dus ik doe het toch staand. Broeders en zusters, thuis hier in de kerkzaal vanuit de hemel, geliefde onze Heer Jezus Christus. Misschien is het goed om elkaar eens eerlijk de vraag te stellen, hoe belangrijk is Dankdag nu eigenlijk voor ons? In de krant waar wij op geabonneerd zijn stond, zal ook wel geen toeval zijn vandaag, ook dit artikeltje. De afbeelding slaat op de aardbevingen in Lissabon een paar honderd jaar geleden. Maar het artikel gaat erover dat in tijden van nood kerken bededagen uitschreven of dankdagen. Nou, wij kennen allemaal de biddag voor gewas en arbeid en de dankdag voor gewas en arbeid. Maar hoe sterk leeft dat nog onder ons? En soms ben ik bang dat het even een soort tussendoortje is geworden. Een kwestie van liefhebberij, of je wel of niet nog naar de kerk gaat op bid- en dankdag. Ik herinner me ook nog dat in mijn vorige woonplaatsje op die woensdagavond beter op de fiets naar de kerk kon, omdat in dat betrekkelijk kleine dorp alle weggetjes en paden geblokkeerd waren door alle auto's. Het hele verkeer stond vast. Het leek wel alsof iedereen naar de kerk ging. Maar dankbaar zijn staat onder druk. Mensen zijn heel snel klagerig geworden. Als ik dan met mijn schoonmoeder spreek, die zegt dan, ja, niet klagen, maar dragen. En bidden om kracht. Maar zij heeft de oorlog meegemaakt en de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Maar de tijden zijn veranderd. Een heel bekende voetbaltrainer begon ooit een keer over de patatgeneratie. Je bestelt het, maar je raakt verwend. Je krijgt een slechte conditie, een slappe mentaliteit. En dan hoop ik maar dat Ajax daar vanavond geen last van heeft. Maar zo zit de wereld vandaag natuurlijk wel in elkaar. We zijn gewend om de dingen op bestelling te krijgen, vanavond voor 23 uur besteld, morgen in huis. En ik betrap mezelf erop als ik een boek bestel via bol.com en er staat achter de levertijd 1 à 2 weken, dat ik denk, zo, dat duurt lang. En wij kunnen iets ongeduldigs krijgen, iets ontevredens ook. En dan is het goed om jezelf als christen de eerlijke vraag te stellen, hoe staat het met onze dankbaarheid? Als houding. De apostel houdt ons in de kracht van de geest voor, dat is ook het thema voor de preek, wees dankbaar in alle omstandigheden. Wees dankbaar in alle omstandigheden. De eerste vraag is natuurlijk, hoe gaat dat ooit lukken? Hoe gaat dat ooit lukken? En de tweede, in welk perspectief plaatst Paulus dat? Wees dankbaar onder alle omstandigheden. Hoe gaat dat ooit lukken? En in welk perspectief plaatst Paulus het? Nou, ik zei het eerder in de dienst al, broeders en zusters, toeval bestaat niet. Ik had deze tekst al uitgekozen en uitgezet in diverse richtingen. En toen viel vanmorgen de krant op de mat en er stond pontificaal op de voorpagina dit. Dankdag 2021, 4,5 coronadoden wereldwijd. 2% van de mensen in Afrika is gevaccineerd. Er liggen momenteel, dan zullen er vandaag misschien wel weer meer zijn, 217 mensen met corona op de IC. Tienduizenden meldingen van huiselijk geweld. Nou, daar kun je nog veel meer aan toevoegen. En hoezo dankbaar zijn? En als je dan Paulus leest in de Bijbel, dan klinkt dat ook wel heel radicaal. Wees altijd verheugd, zegt hij. Bid onophoudelijk. Wees altijd dankbaar. En juist dat absolute, dat radicale, dat haakt ergens. Dat kan eigenlijk toch helemaal niet. En hoe moet je dat doen als je tot over je oren in de problemen en in de zorgen zit? Altijd dankbaar zijn? Of diep in de schulden en je kunt niet rondkomen? Of je bent in coronatijd ernstig ziek geweest en hebt last van de gevolgen? Of je bent zelfs een geliefde verloren? Of voor je gevoel zak je steeds dieper weg in het moeras van een depressie? Vraagt Paulus niet het onmogelijke? Heeft hij wel mensenkennis? Snapt hij wel wat er in het leven werkelijk te koop is? Nou, ik wil daar vanavond een paar dingen van zeggen. Als je dat soort zinnen in de Bijbel leest, hè, als Paulus zoiets zegt, dan laat dat natuurlijk juist zien dat dat zomaar onder druk kan komen te staan. Altijd blij. Je wordt zomaar overstelpt door je verdriet. En je verdrinkt erin voor je gevoel. Altijd bidden. Je bent zomaar veel te druk om daar nog rust en tijd voor te hebben. Altijd dankbaar. Er is toch meer dan genoeg wat je ontevreden kan maken. Of tot klagen brengt. En zomaar gaan verdriet, drukte, onvrede je leven overheersen. Nou zegt Paulus ook, of hij zegt niet, dank God voor alles. En dat is een klein maar heel belangrijk verschil natuurlijk. Niet dank God voor alles, want er is ellende en moeite genoeg. Maar dank God in alles. Een tweede opmerking, Paulus die geeft eigenlijk op een heel mooie manier zelf het goede voorbeeld. Denk maar eens even aan zijn verblijf in de gevangenis in Filippi. En dan staat het doodleuk dat ze te middernacht lofliederen voor God zongen. Hoe kom je op het idee? En je ziet hetzelfde terug in deze brief, hoofdstuk 2 vers 13... Wij danken God onophoudelijk dat u zijn woord hebt aangenomen als een woord van God. En hij begint zijn brief ermee. Wij danken God voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is. En hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus onze Heer. En Paulus die weet dus heel goed waar hij het over heeft. Je moet ook niet vergeten natuurlijk dat de mensen uit die tijd vele malen armer waren dan wij. En veel minder welvarend dan wij in het Westen. En dat hun leven stukken onzekerder was dan ons bestaan nu. En dat ze geen gezondheidszorg om de hoek hadden en geen volle supermarkt in de buurt en geen sociaal vangnet en geen zekerheid over de oogst. En mensen die natuurlijk gewoon, omdat ze mens waren, dezelfde problemen hadden als u en ik. Maar Paulus die benadert ze niet als een soort maatschappelijk werker. Die gaat niet allereerst in op hun gevoel en hun gevoelsleven. Maar hij bekijkt het vanuit het geestelijk leven. En hij zegt, hoe is daarin je verhouding met God? En je wordt in zo'n korte tekst dus eigenlijk ook op dankdag even boven de dingen uitgetild naar een niveau hoger. Kun je je inkomen en volle winkels en je werk en de groei van graan en groenten, kun je het nog verbinden met God en met Jezus Christus? Herken je daar elke dag weer zijn zorg in en proef je zijn liefde voor jouw levensonderhoud en achter al die levensmiddelen? Vind je het nog de moeite waard om daarvoor naar de kerk te gaan en hem te bedanken? Wees God dankbaar in alle omstandigheden. Ik wil in de tweede plaats ook letten op het perspectief waar Paulus dat inzet. Gelukkig geeft Paulus er in het tweede deel van het vers ook een hele goede reden voor. Ik moet even stilstaan bij de vertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, dat is de wil van God. Omdat u één bent met Christus Jezus. Ik blijf toch liever wat dichter bij wat er echt staat. Dat wil God in Jezus Christus. Dat is heel compact geformuleerd. Dat is een uitdrukking in de Bijbel die je als het ware eens even rustig moet uitpakken. In Jezus Christus. Dat klinkt natuurlijk meteen in door, oké. Dus niet in mezelf. Ook niet allereerst in de omstandigheden waarin ik verkeer. Nee, in Christus. Dat is de wil van God, zegt Paulus. Wat wil hij nou door zijn zoon en met alles wat de Heer Jezus in de loop van zijn leven op aarde en zijn bestaan in de hemel, met alles wat Jezus gedaan heeft, wat wil God nou met je bereiken? Dat je blij bent in Jezus Christus. Dat je blijft bidden, contact blijft maken, blijft spreken met de Heer Jezus. Dat je dankbaar blijft in alles, niet omdat de situatie er altijd aanleiding voor geeft, maar wel omdat je in Jezus Christus een veel groter houvast hebt. Het viel me deze week op hoe dat eigenlijk in heel wat brieven van Paulus als een soort echo terugkeert. Het loont de moeite om dat eens even voor jezelf op een rij te zetten. Efeze 5. Dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Volgende brief, Filippenzen 4. Wees over niets bezorgd. Vraag God wat je nodig hebt. En dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God je hart en je gedachtenwereld in Jezus Christus bewaren. Volgende brief, Colossenzen 3. Het is een soort refrein in de Bijbel op deze plek. Doe alles wat je zegt of doet in de naam van onze Heer, Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. En blijkbaar vindt Paulus het nodig in elke brief opnieuw om dat mensen op het hart te binden. En Paulus, die leefde kort na Christus. En Paulus wist heel goed, hij is niet zo lang geleden hier op aarde geweest en heeft in ons midden rondgelopen. Hij is gearresteerd, opgehangen, gestorven, opgestaan en weer teruggegaan. Stond allemaal nog vers in het geheugen. Wij leven natuurlijk alweer heel wat jaren later. Het is 2021 na Christus. Maar het refrein blijft klinken. Wees dankbaar in Christus. Ik moest ook even denken aan het volk Israël in de woestijn. Dat was geen makkie. 40 jaar niet het beloofde land in mogen. Maar tegelijk leren om elke dag die wolk te zien. Die de aanwezigheid van God vertegenwoordigt. Dankbaar blijven in Jezus Christus. Dat betekent dat je op een dankdag ook moet danken voor de geestelijke dingen. Je bestaan als gemeente. Een wonder van de geest. God danken voor elkaar. Je hoeft gelukkig niet in je eentje te geloven. God danken voor kerkdiensten. En de verkondiging die ondanks coronaperikelen gelukkig kon doorgaan. En je mag het allemaal doen in vrijheid. En Tessa zal er straks met ons God ook voor bedanken. Dankbaar blijven voor zoveel liefde en inzet, soms op de voorgrond, maar al te vaak ook op de achtergrond. Jongeren die op een catechisatieavond met tientallen tegelijk bij elkaar komen. Ze horen niet meer tot de patatgeneratie, maar er zijn heel wat zakken patat doorgegaan afgelopen maandagavond. En daarna de spreker. Maar al die dingen staan niet op zichzelf. Die zijn niet onsamenhangend. Paulus die verbindt dat dankbaar blijven rechtstreeks aan het uitkijken naar de terugkeer van de Heer Jezus. En dat is continu in deze brief het perspectief waar Paulus doorkijkt. Ook dat hoor je een aantal keren terug. Hoofdstuk 1, vers 3. Wij danken God en gedenken hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is. En hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. Hoofdstuk 4, vers 17, het gedeelte wat heel kort geleden hier nog bij de begrafenis van zuster Otten gelezen is en overdacht. Daarna zullen wij onze Heer tegemoet gaan in de lucht om hem hier op aarde binnen te halen. En Paulus sluit zijn brief er ook mee af. Mogen de God van de vrede uw leven heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Als je nou een stip op de horizon wilt zetten voor je eigen leven, dan is dit wel een heel mooie wat mij betreft. En mogen je geest en je ziel en je lichaam zuiver bewaard zijn op de dag dat de Heer terugkomt. Als je door je geloof verbonden bent met Jezus Christus in de hemel, dan stemt dat je dankbaar voor wat Hij onderweg als levensonderhoud aan je geeft. En dan gaat het om heel alledaagse dingen, dicht bij huis. De groei van graan en groente, een hele economie die draait, een levensmiddelenindustrie die werkt, zegen op je arbeid. Het inkomen wat je verdient, die gewone boterham elke dag en je medicijnen voor de komende nacht. Dankbaar blijven. In goede en moeilijke tijden. om wie de Heer Jezus voor je is. Voor jou en voor mij en voor ons samen. Dankbaar blijven totdat Hij terugkomt. Amen. We zullen als gemeente gaan bidden. Afgelopen zondag kondigde ik al aan dat ik dat gebed in 3 delen wilde opzetten. En heb ik gevraagd of de mensen vanuit de gemeente dat voor hun rekening wilden nemen. Nou, als eerste meldde Tessa zich aan. Ongelooflijk stoer vind ik dat eigenlijk, hè, 12 jaar. En die zei in de hal, nou, dat wil ik wel doen. Tessa die zal dat doen, broeder Piet van Velen en broeder Hendrik Mostert. We zullen na elk deel het refrein van Psalm 136 zingen als een lofprijzing aan God. Laten wij gaan bidden en God prijzen. Misschien is het goed dat jullie vast hier vooraan komen zitten, dan kun je wat makkelijker wisselen.
We zullen bidden. Vader, we moeten het erkennen. We horen vaak de vogels niet fluiten. We zien de schoonheid van uw schepping vaak niet. Terwijl u zelf zegt dat zelfs de mus een huis zal vinden, tollen onze hoofden vaak om van de zorgen voor morgen. Heer, dank voor uw schoonheid en die van uw schepping, waar wij als mensen weer de seizoenen in mochten beleven, ons werk doen en bouwen aan uw toekomst. We mochten weer meer dingen ontdekken van alles wat u al voor ons klaargemaakt had. Er zijn in de wereld veel zorgen, Vader, over de leefbaarheid, CO2, ons schijnbaar ontembare westerse verlangen naar meer. Maar Vader, u geeft mondiaal veel kennis en kunde. We danken u daarom voor al die praktisch en theoretisch geschoolde mensen in ons land en ver daarbuiten, die aan oplossingen werken voor een blijvend leefbare wereld. Het is uw goedheid dat inzichten doorbreken. Uw goedheid dat er in de wereld nagedacht wordt over recht en gerechtigheid. We hebben vaak oplossingen die in zich vaak gebrekkig zijn. Maar ondanks dat gaat uw zorg door. Geef in het bijzonder uw wijsheid aan mensen met macht en invloed. Vader, we denken aan vluchtelingen in ons land. Maar veel meer zijn er nog in andere landen. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Vandaag willen we u danken voor alle inzet van vrijwilligers om daar te helpen. Dat zij elke dag weer de kracht en moed hebben om er te zijn voor de ander. Dat is uw liefde. Vader, hartelijk dank voor onze rijkdommen. Geef dat we ermee aan de slag gaan om de kloof tussen rijk en arm niet nog groter te laten worden. Heer Jezus, dank voor uw overwinning op Satan. Wat een betekenis voor ons, voor de schepping, voor de mensheid, dat uiteindelijk alles goed komt, ook met onze aarde. We kijken uit naar uw wederkomst. Kom, Heer Jezus, kom snel. Dank, Heilige Geest, voor het wonen in onze harten. Door uw kracht kunnen wij danken en bidden en er zijn voor mensen en schepping. Zonder uw kracht brachten we zeker niets terecht van de twee grote geboden. U liefhebben en onze naasten. Heer, hoor ons en erbarm u over ons, zodat wij de vogels blijven horen fluiten en u blijven danken en loven.
Vader in de hemel, wij willen u op deze avond danken dat we genoeg te eten hebben. Dank u voor de rijkdom in ons land, dat we ons geen zorgen hoeven te maken of we morgen wel te eten hebben. Dank u voor schoon water uit de kraan, dat er mensen zijn die zich inzetten voor de voedselbank, zodat iedereen genoeg te eten krijgt en het eten goed verdeeld wordt. Dank u voor de boeren in ons land, die hard werken voor voedsel. Dank u dat we een dak boven ons hoofd hebben. Dat de laatste tijd het aantal daklozen afneemt. Wilt u ook zijn bij de mensen die nog geen veilig thuis hebben? Dank u dat de meesten van ons werk hebben en genoeg inkomen om van te leven. Dank u voor de goede gezondheidszorg die we in ons land hebben. Speciaal willen we u bidden voor de artsen en verpleegkundigen die het extra zwaar hebben nu er weer zoveel zieken zijn. Geef wijsheid aan politici die erover moeilijke beslissingen moeten nemen. Dank u dat we in een goed land wonen waar we in vrijheid mogen wonen en mogen geloven in u. Heren, dank u dat we zoveel van u mogen ontvangen. En wilt u ons daarvoor ook dankbaar maken. Amen.
Machtige God en Vader, wij danken u dat we mogen danken voor alles wat u aan ons geeft in uw liefdevolle Zoon, Jezus Christus. Wij danken u voor al het werk wat verzet wordt hier in uw gemeente. Dank u voor huiskringen waar wij elkaar kunnen opbouwen en bemoedigen. Dank u voor de kerkdiensten die we elke zondag nog steeds kunnen houden in vrijheid. Dank u voor onze predikanten die uw woord trouw willen uitleggen en doorgeven. Dank u voor de inzet van gemeenteleden bij kinderbijbelclub, catechisatie, vereniging, jeugdwerk, commissies, kerkraads en diaconaalwerk. Dank u voor hen die muziek maken, de administratie bijhouden, voor de technische ondersteuning. Heer, wat gebeurt er veel in de gemeente. Wat een goedheid. We zijn er dankbaar voor. We danken u voor werk en inkomen. Soms is het zelfs te veel voor ons. En kunnen we het moeilijk doseren. En geeft het ons zelfs stress of overspannenheid. Geef dat we de juiste keuzes maken. Met onze focus gericht op wat u van ons vraagt. Heer, er zijn ook gemeenteleden die moeten leven van een uitkering of die met moeite rond kunnen komen. Wil hen nabij zijn en geef dat we als gemeente daarin ook naar elkaar blijven omzien. We bidden voor hen die ziek zijn. Geef kracht om het leven wat u gegeven heeft ook dan in uw handen te blijven leggen. Geef dat er perspectief is in die moeilijke omstandigheden. Wil geven dat we ons allemaal in blijven zetten om van de talenten die u ons gegeven heeft bij te dragen aan de komst van uw koninkrijk. Vader, uw liefde is het hoogste goed, ons rijkste bezit. Niet onze gezondheid, onze financiële middelen of waar we ook maar aan vastzitten. Help ons om elke dag dankbaar te zijn voor uw liefde. En voor de genade die Jezus Christus aan ons heeft gegeven door uw Heilige Geest. We bidden dit alles in zijn naam, onze opgestane Heer Jezus Christus. Aan u alle eer en glorie. Amen.
De gelegenheid om uw liefdegave af te staan voor het werk in Gods Koninkrijk. De gaven van vanavond zijn bestemd voor de ICF, de International Christian Fellowship. Laten we aansluitend zingen. Gezang 166. God is overal om ons heen en aanwezig. Gezang 166, vers 1, 2 en 3. Laat u allemaal vanuit de hemel door deze Heer zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u in alles beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u bij alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Voordat ik deze plek verlaat, broeders en zusters, kan ik het niet laten om even de aandacht te vragen voor dit wat mij betreft prachtige bloemstuk. Ik zou bijna zeggen, het loont de moeite om er even langs te lopen en het van wat dichterbij te bekijken. Maar heel creatief en mooi gedaan. Ik wens u een gezegende avond.